De eerste lezing van morgen is uit het boek van Joël, de profeet Joël. Joël 3, de versen 1 tot en met 5. Daarna zal zich dit voltrekken. Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren. Oude mensen zullen dromen dromen. En jongeren zullen visioenen zien. Zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. Ik zal tekenen geven aan de hemel en op aarde. Bloed en vuur en zuilen van rook. De zon verandert in duisternis en de maan in bloed voordat de dag van de Heer komt, groot en ontzagwekkend. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept ontkomen. Op Sion, in Jeruzalem, daar is een toevlucht te vinden, zoals de Heer heeft beloofd. Ieder die hij roept zal worden gered. De tweede lezing is uit het boek Handelingen. Handelingen 2, de verzen 1 tot en met 13. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vervulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring, doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Mede en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben, en ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten. Wij alle horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar: wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend: ze zullen wel dronken zijn. We vervolgen de lezingen uit Handelingen 2 en gaan verder met de versen 14 tot en met 21. Daarop trad Petrus naar voren, samen met de 11 andere apostelen. Verhief hij zijn stem en sprak de menigte toe: u, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt. Het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël. Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik mijn geest uitgieten over al wat leeft. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Jongeren zullen visioenen zien en oude mensen dromen dromen. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden: bloed en vuur en rook. De zon verandert in duisternis en de maan in bloed voordat de dag van de Heer komt, groot en ontzagwekkend. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered. Zo luidt het woord van de Heer. Lof zij u Christus in eeuwigheid.
Gemeente van ons Heer Jezus Christus. Wat opvalt in de lezingen die wij hebben gehoord uit de Bijbel, is dat het heel inclusief is. Het boek Joël, de profetie, begint met dat allen de geest van God zullen ontvangen. Op die dag zal iedereen profeteren. Jong en oud, slaaf, slavin. En ook in het Pinksterverhaal gaat het steeds over ieder. Op ieder van hen kwam de geest, een vuur. En die mensen die toehoren, die zich verzamelen buiten het huis, die zeggen vol verbazing, wij horen ieder van ons hen spreken in onze eigen taal. Het is dus heel inclusief. En dat is iets waar we in onze samenleving natuurlijk ook heel erg naar verlangen, naar inclusiviteit. Een heel hot item ook. En dat is eigenlijk in de Bijbel ook wel. Het verlangen eigenlijk proef je in de Bijbel ook naar eenheid tussen mensen. Eén taal, één volk, dat mensen elkaar verstaan. Dat lezen we al in Genesis 11, de torenbouw van Babel. U kent dat verhaal misschien. Waar alle mensen, lezen we, nog helemaal in het beginstadium van de mensheid, allemaal dezelfde taal spreken. En dan zeggen ze, we gaan een toren bouwen tot in de hemel. Want dan zijn we veilig en dan worden we nooit meer verspreid. En dan daalt God af. En dan ontstaat er spraakverwarring. En dan wordt het verspreid over heel de aarde. Die torenbouw van Babel, dat is eigenlijk een soort kritiek op het Babylonische Rijk in die tijd. Een megarijk, een supermacht. Die heel veel volkeren als het ware opslokte. En hen eigenlijk dwong om de taal te spreken van Babel. Dat was de culturele macht die zo sterk was dat iedereen daar eigenlijk in mee moest. Dat kunnen wij daar ook naar verlangen, hè? Tenminste ik wel. Dat we elkaar verstaan. Afgelopen week was in het nieuws dat de dochters van minister Kaag hoopten eigenlijk dat zij zou stoppen met haar werk, omdat er zo ontzettend veel bedreigingen plaatsvinden. En dat geldt niet alleen voor minister Kaag, maar dat geldt ook voor Geert Wilders, voor iedereen die in het publieke domein iets zegt. Het schijnt een soort epidemie te zijn. Voortdurend bedreigingen. Het lijkt alsof in onze samenleving we allemaal wel dezelfde taal spreken, het Nederlands, maar dat we elkaar steeds minder echt begrijpen. Dat er diepe kloven lopen. En dat mensen ook het gevoel hebben, is er nog ruimte voor mijn taal? Voor je het weet word je geframed. In de coronatijd. Als een wappie. Of juist als een slaafsvolger van de overheid. Als je zorgen maakt over klimaat. Voor je het weet word je weggezet als een klimaatdrammer. Of als daar niet je focus ligt, word je verweten dat je misschien blind bent of dat je onverschillig bent. Als je zorgen maakt over migratie, voor je het weet heb je het labeltje fascist. Maar als je juist inzet voor migranten, dan ben je een deugdmens. Zo bestoken we elkaar over en weer. En dat is altijd de spanning. Wij zijn een gemeenschap, een samenleving. En er is een soort culturele hoofdstroom. Maar waar blijft het individu? Is er ruimte voor het andere geluid? Kunnen we dat met elkaar dragen? Of verdragen we dat niet meer van elkaar? En streven we eigenlijk toch als het ware om al die andere stemmen tot zwijgen te brengen en te zeggen, dit is mijn geluid. En dan hebben we het over de politiek, maar ja, dat kan natuurlijk net zo goed in de buurt-app. Of in de vereniging van huiseigenaren waar je zit. Dat je eigenlijk voortdurend, dat we elkaar de maat nemen en dat we elkaar eigenlijk voortdurend bestoken. Verstaan we elkaar nog? Vormen we nog een gemeenschap? Leven we niet in een verschrikkelijk individualistische samenleving waar we eigenlijk misschien voortdobberen en je soms gewoon ook verschrikkelijk eenzaam kan voelen? Met wie kan ik spreken? Wie hoort mijn verhaal? Wie spreekt dezelfde taal? En nou zitten we hier in de kerk. En dat kan, als je niet met de kerk vertrouwd bent, best een enge club lijken. Want wat doen ze daar eigenlijk? En is religie en is godsdienst niet een soort mechanisme om mensen als het ware te brainwashen? Om ze als het ware te resetten, zodat iedereen dezelfde taal gaat spreken? Veel argwaan eigenlijk, ook tegen godsdienst en kerk. Nou, vanwaar deze beschouwing. Wat ik zo treffend vind in het Pinksterverhaal dat Lucas beschrijft, is dat er staat dat het hele huis opeens vervuld werd met de Heilige Geest. Daar zit een groepje mensen te bidden en opeens de hele ruimte vervuld, compleet. En die lege plek van Jezus die er is, die hem als het ware aanstaart, ook die plek wordt vervuld en de Heilige Geest komt in haar midden. En dan lezen we dat op ieder van hen een vlam zichtbaar wordt. En dat is zo mooi. Aan de ene kant dus het collectief, de gemeenschap. En tegelijkertijd blijft daar het individu en de eigenheid van ieder. Ieder zijn eigen vlam en ook ieder zijn eigen taal. En die mensen die buiten staan, die, ja, eerst worden ze vervuld met de geest en dan gaan ze spreken, gaan ze God loven, spreken ze over de grote daden van God. Aanvankelijk niemand die luistert, maar gaandeweg komen mensen luisteren en allemaal mensen in Jeruzalem, allemaal Joden die daaruit uit het hele rijk verzameld zijn, uit de diaspora, allemaal verschillende talen. En ook binnen Israël is er eigenlijk maar één taal die gesproken wordt en dat is de taal van de leiders van het volk. Ze hebben Jezus het zwijgen opgelegd. Zijn stem past niet in het narratief van de Romeinen en ook niet in het dwingende narratief van de Sadduceeën en van de schriftgeleerden. Die stem mag niet gehoord worden. Allemaal verschillende talen en toch ook ergens dat ene dwingende verhaal van de macht. En dan staat er opeens, wij horen hen ieder in onze eigen taal spreken. Opnieuw daalt God af. Maar nu niet zoals in Babel om mensen als het ware uit elkaar te drijven, omdat die mensen een soort project bouwen. Maar nu daalt hij af om mensen te verenigen. Om mensen bij elkaar te brengen. Om mensen in elkaars gemeenschap te brengen. En dat is wel een wonder eigenlijk. Want u zit hier en ik sta hier. Maar misschien was het beste opgave om hier te komen. Omdat we ergens ook altijd een drempel over moeten, als het ware, om in gemeenschap met elkaar te treden. En we daar misschien uit onszelf ook helemaal niet zo heel veel zin in hebben. Laat me toch alsjeblieft met rust, ik red me wel. En dat je hier dan toch zit. Dat is toch ook iets van de Heilige Geest die ons als het ware uit ons ik, uit onze kokon trekt. En ons hier bij elkaar brengt. En hier zitten wij gezamenlijk in één stem. We aanbidden God. En tegelijkertijd ieder van ons in zijn eigen taal. Het klinkt een beetje als een cliché, hè? Je mag zijn wie je bent. En toch is het wel zo. God voert een gesprek met ieder van ons. Met u en met mij. Tenminste, dat wil hij. Als je daarvoor openstelt en hem uitnodigt. En dat gesprek voert hij met ieder op een andere wijze. En ieder in zijn eigen geloofstaal zit hier bij elkaar. En al geloof ik dat de Heilige Geest, als het ware, van de gemeente een oefenplaats maakt. om te leren naar elkaar te luisteren, om zonder oordeel de ander tegemoet te treden en misschien gewoon eens te vragen, joh, maar wat drijf je nou? Of wat ben je nou bang voor? Of wat zit je nou hoog? Wat zou dat mooi zijn als dit zo'n plek is, waar je zonder bang te hoeven zijn om gelabeld te worden, mag zeggen wat jij op je hart hebt. Die verscheidenheid, of je nou homo bent, of hetero, single of getrouwd, jong of oud, hoog opgeleid, praktisch opgeleid, rijk of arm, gezond of ziek, principieel welkom. Maar wat verenigt ons dan? Ja, dat is, wij horen hen spreken over de grote daden van God. Waar ligt die eenheid? Ook dat visioen van die eenheid die God zal brengen in deze verscheurde en verdeelde wereld. Die eenheid ontstaat rondom God. Waar hij in het middelpunt komt te staan, waar wij als het ware hem aanbidden, waar we erop gericht zijn dat hij aan zijn eer komt, dat hij als het ware krijgt wat hij nodig heeft. Ja, dan worden we in de rechte verhouding ook tot elkaar gezet. Dan worden we uit ons ik getrokken. En dan gaat het niet meer om mij, maar dan gaat het om hem. En daarom is het zo mooi dat we zingen, want als we ons zingen, als we God aanbidden, ja, daarin vinden we elkaar toch, zo verschillend als we zijn. Dat verlangen naar hem. En over deze hele wereld komen mensen bij elkaar en we verstaan elkaar helemaal niet. Maar wat is de ervaring toch ook vaak, dat je elkaar op een diep niveau wel verstaat, toch? Dat je zegt, hé, dat herken ik. Dat is het eerste. Wij horen hen ieder in onze eigen taal spreken over de grote daden van God. Lucas schrijft dit aan een gemeente die dat spreken wel een beetje verleerd is. Het is dan ongeveer 60, 70 jaar later als dit boek Handelingen geschreven wordt. En hij schrijft het eigenlijk ook met het oog op die gemeente. Dan is de tempel verwoest, dan is Israël weggevoerd, dan lijkt alles duister, dan zijn die machten zo groot om hen heen dat die gemeente ook een beetje timide is geworden. En het lijkt alsof Lucas zegt, denk nog eens terug aan die Pinksterdag. Toen was het ook niet zo makkelijk. Toen was Jezus vermoord. Toen was het ook spannend. En toch, die leerlingen die begonnen te spreken. Vrijmoedig. Onbekommerd eigenlijk. Ze gingen opstaan. Ze gingen niet drammen. Ze gingen niet met de voet tussen de deur. Nee, ze vertelden datgene wat hen dreef. Onbevangen. Dat is zo mooi ook in dit gedeelte. Dat kan dus steeds opnieuw gebeuren. Dat de geest ons vervult. En dat we opnieuw eigenlijk worden uitgenodigd om zelf ook zo te leven. Laat je niet intimideren door de culturele hoofdstroom. Door al het ongeloof. Laat je niet intimideren door alle kwaad en alle lelijkheid die je ziet. Want er is een kracht ten goede en die is niet te stoppen. Die zachte kracht van de geest die zal uiteindelijk overwinnen. Wat staat ons te doen als gemeente? Van alles. Maar ik geloof echt, gemeente, dat we moeten bouwen aan een gemeenschap. Dat het zo belangrijk is. Een gemeenschap waar onze jongeren een plek hebben waar het gewoon goed is. Waar we elkaar vasthouden. In een tijd die zo uit elkaar drijvend is. Dat we hier blijven komen. Dat we elkaar lief hebben en elkaar zoeken. Dat is wat de geest doet. Dat is echt het werk van de geest. We lezen dan ook in het vervolg van hoofdstuk 2 dat ze met elkaar het brood deelden. Dat ze elkaar hielpen en dat ze samenkwamen om te bidden. Zien wij de Heilige Geest? Nee. Maar dat we hier met elkaar zitten, dat is zijn werk. Dat is de eerste. Het tweede punt dat ik vanmorgen graag wil benoemen, dat hing samen met die vraag die ik aan u stelde. Wat missen wij nou bij het Pinksterfeest? Welke Bijbelse figuur is er niet? Ik zal het u verklappen, het is de engel. Met kerst zijn er engelen. En die zeggen, jullie is voor vandaag de redder geboren. En bij het paasfeest, bij het lege graf zijn er engelen. En die zeggen, wat zoeken jullie? De levende bij de doden. En bij hemelvaart zijn er engelen en die zeggen, mannen, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Hij komt terug. ga naar Jeruzalem. Dan zou je toch verwachten dat met Pinksteren er ook een engel zou komen, toch? Maar die is er niet. En dat is niet zonder reden. Want engel betekent boodschapper. Angelos. En de boodschapper is hier niet een engel, maar is Petrus. Met Pinksteren vieren wij dat God in mensen komt, dat hij hen getuigen maakt en dat het mensen zijn die door God in dienst worden genomen om zijn boodschap van vergeving, van verzoening, van hoop de wereld in te dragen. Wat zou dat fijn zijn, hè, als engelen dat voor ons zouden opknappen. Maar zo werkt het niet. Hij heeft ons nodig. En dan hoor ik u denken, oh heden, evangeliseren, hoe moet dat? Wat moeten wij allemaal? Maar eigenlijk wat hier gebeurt, is dat die leerlingen gaan spreken over datgene wat ze hebben gezien en wat ze hebben gehoord. En dan gaan ze getuigen. En dat is zo mooi, want als die 12 leerlingen dat doen, dan representeren ze eigenlijk Israël, de 12 stammen van Israël. En dan is Pinksteren ook iets van Gods trouw. Want God had aan Abraham beloofd van, eens zullen jouw nakomelingen tot zegen zijn voor heel de aarde. Voor alle volkeren. En dat was steeds helemaal niet zo gelukt. En toen was Jezus gekomen en die was eigenlijk Israël zelf geworden. Die had voor Israël gedaan wat Israël zelf niet kon. En eeuwen later gaat het dan eigenlijk in vervulling. Vanuit Israël gaat nu het goede nieuws de hele wereld in. Het duurde eeuwen, maar hier is het. De vervulling van de belofte. En wat is dat hoopvol en troostrijk als je zelf niet zo heel veel van de vervulling van Gods belofte ziet. Als je soms denkt, wat blijft er toch? O Heer, alstublieft. Maar God gaat door. En de belofte aan Abraham gaat hier in vervulling. En dan neemt Petrus het woord. En dan gaat hij spreken. En in Petrus komt eigenlijk Jezus zelf aan het woord. En wat zegt Petrus dan tegen die mensen die daar samengekomen zijn? Dan zegt hij een paar dingen. Wat zegt de Geest tegen ons? Wat zegt de Geest aan ons? Hoor, zegt Petrus, hoor. Dus het werk van de Heilige Geest is dat we gaan luisteren. Hoor Israël, hoor. Petrus zegt het 3 keer in zijn toespraak. Hoor Israël, dit moeten jullie weten. En wat moeten ze weten? Jullie hebben de Zoon van God gekruisigd. Jullie hebben je vreselijk vergist. Je dacht dat je een goede daad deed door die oproerkraaier als het ware uit de wereld te helpen. Maar jullie hebben God zelf eigenlijk vermoord. Jullie hebben de lieveling van God gedood. Dat moeten jullie weten. En dat hangt alles samen met het gebed van Jezus toen hij stervende aan het kruis hing. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ze weten het niet. En hier gaan ze het ontdekken. Hier weten ze het. Jezus is opgewekt. En hij komt vandaag naar jullie toe. En hij biedt jullie vergeving aan. Er is vergeving. Vader, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. Dit hebben jullie gedaan. Inzicht. En er is vergeving. Dat is toch prachtig? Jezus keert eigenlijk zelf terug in de woorden van Petrus om zijn volk vergeving aan te bieden. Hij houdt hen vast. Wat doet de Heilige Geest? Die opent ons de ogen. Voor wat we niet weten. En wat weten we niet? Die dingen in ons leven die zo destructief zijn. Hoe ongelooflijk veel verdriet wij God doen met onze leefstijl. Dat we ons echt moeten omkeren naar Hem. Omdat de dag van de Heer in aantocht is. Omdat Hij rekenschap van ons zal vragen. Dat visioen uit Joël. De hele aarde zal vervuld zijn van hem. Keer je om naar hem. Ze zijn geraakt. Ze zeggen, wat moeten we dan doen? Wat moeten we doen? Vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Maar nu de vraag, wat moeten we dan doen? Laat je dopen. Kopje onder. Een alternatieve manier van leven. Ook dat is wat de Geest ons wil geven. Dat we niet meedobberen met deze wereld en denken, nou, worldwide, we weten het allemaal wel. Nee, anders gaan kijken. En dan een andere leefstijl. Als het gaat om consumptie. Als het gaat om liefde. Als het gaat om geduld. Als het gaat om vrede. De vrede zoeken. Dat is het eerste. Dat de Geest hen de ogen opent. Dit hebben jullie gedaan. Draaien om. En wat is het tweede? Nou, dat die Geest hen in dienst wil nemen. Israël, heel Israël. Je komt tot je bestemming. En je mag op weg gaan om in deze wereld getuige te zijn. Ik weet niet hoe het met u is. In uw relatie tussen God en u. Of u zelf gelovig noemt, nog zou noemen. Of dat misschien een heel kwijnend vuurtje is. Maar ik wil tegen u zeggen, bid om de Heilige Geest. En geloof dat die Geest in uw woning maakt. Dat die Geest je leidt. En luister naar hem. Word stil. Lees het woord. En dan verkondigt die Geest je. Dat niet de dood het laatste woord heeft. Dat niet wat wij ervan maken het laatste woord heeft. Maar dat Jezus is opgewekt uit de dood. En als hij is opgewekt uit de dood, dan is er hoop. Want dan zal ook deze schepping herschapen worden. Dan zal ook ons leven eens herschapen worden. Dan zijn we bestemd voor de eeuwigheid. En dan ligt er een hoopvolle toekomst voor ons. Want God zal alles nieuw maken. Vanuit die vreugde en vanuit die onbevangenheid en vanuit die ontspannenheid mogen wij dan leven. Getuigend van datgene wat we hebben gehoord en gezien. Amen.